Het ene na het andere land neemt maatregelen om de gevolgen van de stijgende energieprijzen te dempen. Bijvoorbeeld door de accijns of de btw te verlagen op benzine. Of met andere creatieve oplossingen. Nederland doet nog altijd niks. Het kabinet wil aankijken hoe de energiecrisis zich verder ontwikkelt. Wat is nou wijsheid, ingrijpen of niet? Dat vraag ik aan econoom Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, meneer Boot.
Goedenavond.
Ja, het kabinet Jetten zegt eerst te willen weten of die prijsstijgingen structureel zijn. Wat vindt u daarvan?
Nou, kijk, ik ben er niet op tegen dat het kabinet zegt, we wachten even af. Het is heel onvoorspelbaar op dit moment. Er is nog steeds een accijnsverlaging die al doorloopt, hè, wat al voor de Iran-oorlog was afgesproken.
Ja, zo'n 20 cent per liter is dat, geloof ik.
Ja, dat hebben we eigenlijk verlengd op het moment dat we het eigenlijk niet zouden moeten verlengen. Want dat was geen acuut moment. Ook in termen van energiekosten. Geen brandstofkosten, hoe je het ook noemt.
Nee, maar dat acuut waren verkiezingen. Ja.
Dat waren verkiezingen. Dus ik vind op zich niet onverstandig dat Jette zegt, we wachten af. Maar het is inmiddels wel duidelijk dat dit hele energievraagstuk en onze afhankelijkheid daarvan dus ook deze grote prijsschommelingen en et cetera, dat eigenlijk blijvend is. Niet dat de hoge prijs noodzakelijkwijs blijvend is, maar wel onze afhankelijkheid. Dus dat betekent dat het kabinet wel met een verhaal moet komen van hoe zij denkt om te gaan met deze afhankelijkheid van olie, laten we even olie noemen, of gas. En op welke wijze ze daar maatregelen heeft.
Ja, zouden de gelegenheid moeten aangrijpen voor zo'n verhaal.
Ja, het grotere verhaal is cruciaal. Want er komt dadelijk hele grote politieke druk, wat u net ook zei. Want andere landen geven al compensatie. Die druk zal in Nederland ook komen. Dus ongetwijfeld zal de politieke realiteit zijn, ook in die Tweede Kamer, een minderheidskabinet in die Tweede Kamer.
Ja, woensdag wordt er over gedebatteerd, hè?
Ja, ik denk niet dat er woensdag besluiten genomen worden. Maar voorspellen is lastig. Maar dat er druk is om op enige wijze compensatie te geven, dat zal zo zijn. Maar het kabinet zal dat aspect eigenlijk mee moeten nemen in een groter verhaal. Hoe maken we die afhankelijkheid minder? Want die compensatie voor energiekosten is op zichzelf een maatregel die je vanuit de markt bezien niet zou willen nemen.
Nee, waarom niet?
Ja, dat betekent meer vraag. Je houdt de vraag op peil. En als je de vraag op peil houdt, terwijl je een aanbodprobleem hebt, want we hebben een aanbodprobleem. Het wordt duurder en moeilijker te krijgen. Het laatste wat je moet doen is eigenlijk dan de prijs effectief verlagen.
Ja, ik las vandaag ergens, het beste remedie tegen een hoge olieprijs is een hoge olieprijs.
Ja, het dwingt je. Ja, mijn collega Bas Jacobs zei dat volgens mij. Het dwingt je. Een hogere prijs dwingt je om structurele maatregelen te gaan nemen. Om energiezuiniger te worden en minder afhankelijk te worden van die olie door die hoge prijs. En die hoge prijs geeft een hele grote impuls aan verduurzaming. Want verduurzaming is duur, maar is naar verhouding minder duur op het moment dat de olieprijs hoog is. Want dan is het een lucratief alternatief. Dus dat moet eigenlijk het verhaal van het kabinet zijn. En dan is er een hele verzameling maatregelen.
Zoals?
Kijk, dat ze politieke realiteit is. Dat ze een soort subsidie gaat geven. En dat ze precies het verkeerde doet op dat punt. Door een aantal mensen te compenseren. Verkeerd vanuit een economisch perspectief. Maar niet noodzakelijkwijs vanuit een rechtvaardigheidsperspectief. Er is een groep die in de problemen komt. Daar moet je gericht beleid op zetten.
Gericht beleid?
Ja.
Dus niet een generieke verlaging van de accijns of de btw?
Dat zou het laatste moeten zijn wat je doet. Ook brandstof. Wie verbruikt de meeste benzine?
Mensen die het zich kunnen veroorloven.
Ja, en vaak zijn dat de rijkeren. Dat is de verkeerde groep mensen. Dus je zult het moeten inzetten, dat instrument, vanuit een rechtvaardigheidsgevoel, inzetten op de groep die het nodig heeft.
En wat zou dat kunnen zijn, om toch even te kijken wat er dan nu zou kunnen gebeuren?
Nou, dat instrument, het is heel moeilijk om die groep te identificeren. Wat je dan zou kunnen doen, is eigenlijk iedereen een vast bedrag geven. Dat vast bedrag is aan de ene kant generiek, maar tegelijkertijd is het voor die onderkant van de samenleving in termen van welvaart is het heel veel en voor de bovenkant is het weinig. Dus je voorkomt dat je daarmee eigenlijk een omgekeerde doet van wat je wil. Dat je de mensen die het kunnen veroorloven gaat meer gaat compenseren dan anderen. Dus ik denk dat de politieke realiteit is dat dat gebeurt. Dat zal op kleine schaal moeten gebeuren. Dus we zullen echt aan de onderkant moeten gaan zitten van wat we in het buitenland zien.
Ja.
Maar het grotere verhaal is dat er een verzameling maatregelen moet komen die zorgt dat we minder afhankelijk worden.
Ja.
En dat is er één hele mooie. Er zijn er wel 50 te bedenken. Ja. Eén hele mooie is. Ik vind het wel een heel belangrijk voorbeeld. We hebben in Nederland 2,7 miljoen corporatiewoningen. In heel veel van die corporatiewoningen weten we dat de huren te laag zijn, omdat die mensen relatief rijk zijn.
Ja, scheefwonen heet dat.
Scheefwonen. En er mogen extra huurverhogingen gemaakt worden voor die groep. Maar de helft van de corporaties doet dat niet. En wat betekent dat? Waarom heb ik daar een probleem mee? Ik heb daar een probleem mee omdat daarmee geld wordt misgelopen die kan worden ingezet voor het verduurzamen van die corporatiewoningen. En dat is een voorbeeld, één van de belangrijke voorbeelden van hoe we minder energieafhankelijk worden. Dus het kabinet moet een moreel appel doen op corporaties, op de Nederlander, ben energiezuinig. Let toch eindelijk een keer op, want je wil die afhankelijkheid toch niet? De makkelijkste manier om geld te besparen is energiezuinig zijn. Verduurzamen door corporaties. Zorg nou dat je niet te veel compensatie geeft, dat je geld overhoudt voor andere zinvolle maatregelen. Dus dat zou eigenlijk het plaatje moeten zijn.
Maar de politieke realiteit is een minderheidskabinet in een land met een steeds groter wordende rechtse meerderheid, waarvan een niet onaanzienlijk deel zegt stop met de klimaatgekte. Ja, moet je wel politieke moed hebben, hè, als kabinet om zoiets te doen nu.
Ja, maar dit is het moment. Hè. Eigenlijk ook een heel mooi moment. Mooi in de betekenis van niet mooi, veel beter dat we al deze idiote problemen niet hebben. De onvoorspelbaarheid is verschrikkelijk. Oorlogen. Het is niet voor te stellen wat er aan de hand is. Maar als regeringsleider, als je even in de schoenen van Rob Jette plaatst, dit is het moment waarop je als regeringsleider naar voren kunt stappen en dat appel kunt gaan doen. Dat je boven de mensen gaat staan, boven de partijen gaat staan. En als je dat brede verhaal vertelt, dan zal de Tweede Kamer applaudisseren. Want er zitten compensaties in voor mensen die het nodig hebben. Je gaat dingen doen die Nederland minder energieafhankelijk maken. Je gaat het land beter inrichten. En dit is toch het moment waarop je als staatsman je kunt laten zien.
Ik zie bijna Joop den Uyl weer voor me die zegt Nederlanders, het zal nooit meer hetzelfde worden bij de oliecrisis van de jaren 70.
Ja, maar dan ben ik blij. Ik heb dat net niet bewust meegemaakt. Maar dan ben ik blij dat Rob Jette toch een soort optimisme uitstraalt.
Juist, ja,
want het optimisme is, wij kunnen die slag maken. Wij kunnen in die toch een vorm van duurzaamheid, veel zuiniger, minder energieafhankelijk worden. En we kunnen er een beter leven door krijgen. En die boodschap die kan Rob Jette brengen. En dat zou hij moeten doen.
Hartelijk dank, Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de Universiteit van